gewoon een moment mag mogen nemen om naar u toe te komen, tot u te spreken. Zeggen, Heere, u weet wat we nodig hebben. U weet het, Heere. Heere, soms menen wij het antwoord te weten, maar soms hoe van u zelfs de vraag krijgen. Wat is het juiste vraag? Dat we u zult vragen, Heere. En Heere, ik geloof dat in het licht van wat dominee Ruud van Kampen ook gisteravond deelde. Van de grootheid van uw liefde. Dat u ons bemoedigt om niet klein te denken. Want u bent groot. En u bent barmhartig. Ik loof u en prijs u voor deze dag. Ik wil u Jezus naam verheerlijken. Amen. Goedemorgen iedereen. Ja, ik ken een paar van jullie kennen mij wel, sommigen niet. Ik ben Eddie Bakker dus, ik woon momenteel in Duitsland. Ik mag een Duitse gemeente leiden, dus af en toe hoor je misschien een woordje Duits ertussen. Ik ben geboren in Zuid-Afrika en ik geloof jullie hebben ook al verschillende sprekers uit Zuid-Afrika gehad. Dus ons kan ook Afrikaans praten, dan gaan jullie mij ook verstaan. Nee? Maar dat zullen we maar niet doen. Ik ga proberen Nederlands te spreken. Ik ben geboren van Nederlandse ouders in Zuid-Afrika. En echt een geweldig, geweldig mooi land. We gingen daar naar school, naar universiteit. Opgegroeid in gereformeerde huis. En ik was in die tijd 2 keer in Nederland geweest toen mijn opa en oma van mijn moeders kant 50 jaar en 55 jaar getrouwd waren. Toen hadden wij de voorrecht als kinderen om hier voor 6 weken op vakantie te mogen komen. En mijn papa die zei altijd, hij zegt nou kijk, als je uit Zuid-Afrika naar Nederland gaat, dan is het weer een beleving. Want waar ik wegkom is in Krugersdorp bij Johannesburg, daar was het 8 maanden in het jaar 25 tot 28 graden. Heerlijk temperatuur. Mijn papa zei, als je 6 weken naar Nederland gaat, dan regent het 2 keer. 1 keer 2 weken lang en 1 keer 4 weken lang. Dus dat was dan het land waar ik eindelijk naartoe kwam. Maar ik vertel daar zometeen iets meer van hoe dat gekomen is. Ik had altijd 1 begeerte in mijn leven en dat was ik wou rijk worden. Ik dacht ik wou een miljonair zijn voordat ik 30 ben. En ik was met 23 afgestudeerd als registeraccountant. Dus de weg lag voor mij open. Registeraccountant, voor wie het niet weet, is in Zuid-Afrika de hoogst betaalde beroepen in de zakenwereld. De meeste voorzitters en presidenten van bedrijven zijn allemaal registeraccountants. Maar God had andere plannen met mijn leven. God riep mij om voor hem te gaan werken, maar goed, dat wist ik niet. Zou u met mij wel gaan? Ik wil beginnen bij Eerste Koningen, hoofdstuk 17. Eerste Koningen, hoofdstuk 17 en daarvan de eerste vers. En Elia, de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Achab, zo waar de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Nou, de verhalen in de Bijbel, ik heb geleerd na mijn bekering om de Bijbel echt lief te krijgen. En ik sta verwonderd over hoe de Bijbel tot mij blijft spreken. Vanmorgen heb ik nog weer voor mijzelf zulke bemoedigende woorden uit Job gelezen. En ik sta er versteld van. Maar wij hebben neiging als mens in de wereld wij houden van helderdom. Dus weet je, mensen houden van voetballers die heel goed kunnen. Je kan zien, Johan Cruijff stierf, naar de odes die aan hem gegaven worden en overal de herdenkingen. En er wordt nou een straat naar hem vernoemd en weet ik veel. He, want hij kon geweldig mooi voetballen en geweldig mooi kletsen ook. Maar goed. Daar houden we van. Je ziet ook van filmen die Hollywood presenteren aan deze wereld. Hè? Altijd over superheroes. Helden die dingen doen. En dan droom je en je ziet jezelf bijna in dat held. En eigenlijk is er voor ons een dat verlangen erna. Ik geloof dat die verlangen ook in de mens is dat God die in ons heeft gelegd. Namelijk de verlangen naar iets groters. Iets dat meer is dan misschien dat wat ik alle dag om me heen zie. Maar wij denken zo gauw dat het iets onbereikbaars is. Ook een beetje door het beeld die ons in de wereld geschetst wordt. En nu komen we hier bij het verhaal van Elia. En Elia is een waar de Heere heel duidelijk maakt in de Bijbel. En Jacobus zegt, een Elia, een mens zoals wij. Een Elia, een mens zoals wij. Dus als de Bijbel begint in één staat Elia er. Dan is het ook of God tot ons zegt, luister, hier is een mens net zoals jij. Of u, of ik. Net zo. We moeten niet denken, want Elia was natuurlijk een geweldige profeet. Ja, hij heeft geweldige dingen meegemaakt. Mensen uit de dood opgewekt. Maar dan ga je gelijk denken, oh wat geweldig, wat mooi. En dan wordt het gelijk alweer voor mij zo onbereikbaar. En de Bijbel wil dat ik deze blik erop hou van Elia, een mens zoals wij. Maar goed, voordat we daar gaan verder kijken, gaan we even kijken naar een blik in de hemelse gewesten. Want rondom het verhaal van Elia gebeurt er een geweldige geestelijke strijd. En dan wil ik even een blik in de westen. Gisteravond is dominee Ruud van Kampen al begonnen uit Openbaring. En ik wil graag een tekst lezen uit Openbaringen 12. Openbaringen 12 en ik lees vanaf vers 7. En hier wordt ons nu een blik gegeven in de hemelse gewesten. Hier wordt ons een blik gegeven van wat je met de menselijke oog niet direct ziet, maar wat nog meer reaal is dan onze zichtbare wereld. En waarom zeg ik dat? Maar je zegt, dat kan toch niet, Eddie? Ik bedoel, hier, je ziet toch hier is een hout, hè, een stuk hout, en dat zie je, dat is toch reaal. Hoe kan nou iets wat ik niet zie meer reaal zijn? Of meer echt... Wanneer ik sterf, wanneer mijn leven voorbij is, en dat is, gaat voor ons allen, als de Heer Jezus vertoeft te komen, maar ons allen gebeuren. Dan is dit leven voorbij. Paulus noemt het leven van een moment. En dan zijn we in de eeuwigheid. En kan u je voorstellen dat u dan terugdenkt aan deze tijd op aarde? En hoe verder het teruggaat in de eeuwigheid, gaat het gewoon maar zo'n moment zijn. Dus dat is veel, dan zou je zeggen, dat is ooit een lied die iemand heeft geschreven. De hemel is de realiteit. De aarde en wat we nu hebben, is maar van een ogenblik, is maar een droom in de nacht. Voor je weet, is het voorbij. Nou, een blik in de hemelse gewesten. Vers 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Dus er is een strijd in de hemelse gewesten. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel en de Satan genoemd wordt, die de gehele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op aarde en zijn engelen werd met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Tot zover. Nou, hier is ons een beeld laten zien, een realiteit van wat er gebeurt, gebeurd is, gebeurt en nog gaat gebeuren. Van de geestelijke strijd. Het gaat hier niet om de eerste val van de duivel toen hij uit de hemel geschopt is.
Want hij wordt hier reeds genoemd, de oude slang. Hij die de gehele wereld misleidde. Maar hier wordt gesproken over de strijd die komt en de strijd die hij zeker verliezen zal. Wat een prachtig vers. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Nou, dat is mijn gebed, dat het deze weekend ook mag gebeuren. Ja? Nou goed, nu gaan we terug naar de aarde. Even uit de hemelse gewesten, ja? Als ik merk, u blijft in de hemel, zal ik even uw buurman vragen om u wakker te... Ja, maar goed. We gaan terug naar de aarde. En we kijken even, we gaan terug naar de aarde. En we gaan naar een blik kijken in de geschiedenis. Naar de wereld in de tijd van Elia. 1 Koningen, hoofdstuk 16. En ik ga lezen vanaf vers 25. Dat gaat over de vader van Achab, de koning in de tijd van Elia. Omri, Achab was dat dan, hè? Omri deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij deed meer kwaad dan allen die voor hem geweest waren. Hij wandelde in heel de weg van Jerobeam, de zoon van Nebat. En in zijn zonde, waarmee hij had Israël had doen zondigen om de Heere, de God van Israël, tot toren te verwekken. Met hun nietige afgoden. En dat zag je steeds weer, hè, na Salomo, dat de rijk van Israël gesplit werd. En daartoe Jerobeam, dat hij goden ging oprichten naast het God van Israël. Hij wou niet, hij was bang dat het volk Israël uit Samaria zou teruggaan naar Juda en Jeruzalem en daar God aanbidden. Dus in Samaria ging hij afgoden oprichten. En zo was dus de vader van Achab, deze Achab die de koning was ten tijde van Elia. En dan staat er in vers 30. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering, dat hij de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Isebel tot vrouw nam, de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toren te verwekken, dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poort ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Joshua, de zoon van Nun. Nou, wij lezen de koningen die slecht zijn. Maar waren dat dus de regeringen ook van die tijd? Die steeds beslissingen namen. En dan zien we hier Achab dat het niet genoeg was dat er goden naast de God van Israël waren, zoals Jerobeam deed, maar dat hij zo ver ging om de God van Israël en alle gedachten van hem uit te bannen. Dat hij een altaar voor Baal opricht, een huis in plaats van de tempel of de tabernakel voor Baal opricht. Dat hij gewijde palen, dat je overal aan Baal kon aanbidden. Het was niet genoeg gewoon ernaast. Maar de God van Israël en geloof aan de God van Israël moest vervangen worden. Dat was de dagen waarin Elia leefde en ineens op het toneel verscheen. Hoe is het met onze dagen? Een blik nog hier op de aarde naar onze dagen. Matthäus 24 en vers 37. Er staat, zoals het de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed. Wij geloven, vader, dat wij leven in een tijd voor de komst van de Heere. Geloof dat de tekenen der tijden, ik weet niet hoe het hier vergaat, maar ik geloof dat wij midden staan in de tijd waar de Bijbel van spreekt. Zegt, wanneer gij al deze dingen zie gebeuren, hef uw hoofd omhoog. Ja, kijk dan, zegt de Bijbel ook, kijk dan naar de hemelse gewesten. Kijk dan wat daar gebeurt. In die tijd, en nou staat hier, dat de mensen op de aarde toestand ook zo gaan zijn, zoals ze bezig waren in die dagen. Ja, van Noach. Zo zal ze ook zijn in de dagen voordat de Zoon des Mensen weer kwam. Nou wil ik even nog ook een tekst lezen. We kijken weer terug in de geschiedenis. Die omschrijft hoe onze dagen er ook uitzien. In Genesis hoofdstuk 6. Genesis hoofdstuk 6 en vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde. Het bedroefde hem. En dan vers 11. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven. Want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. De aarde was vol geweld. Nou, ik denk dat wij, dat je zelf ook de afgelopen 15 jaar, als ik denk de intensiteit van de geweld, hoe dat toegenomen is. En hoe dat eerst ver weg was, misschien in Irak, misschien in Sudan. Maar ineens, veel dichterbij, ineens kwam het op de Balkan. En toen van de Balkan naar Oekraïne. Ineens, heel dichtbij. Om maar niet een crisis die in de Midden-Oosten en Syrië, die door de vluchtelingencrisis natuurlijk ook Europa een grote impact op heeft. Ineens komen deze dingen heel dichtbij. De aarde was vol van geweld en de mens heeft zijn hart verdorven. Nou, je zou je vragen, hoe kan dat? Hoe kan dat? Zijn wij toch niet, als mensen kijken naar onze technologie, kijk, ik ben zelfs dit dienst, wordt livestream uitgezonden. Ik mocht gisteravond, ik kon niet bij zijn, livestream met jullie het vervolgende dienst. Wat een techniek, dat is toch geweldig? Ja, technologisch zijn wij er sterk op vooruit gegaan. Maar wie de mens is? Wij denken vaak die dagen van Noach, dan denk je, ja, dat waren barbaren, weet je wel? He, als je die oude films ziet van de mannen grote baren en met knuppels en die vrouwen aan haar gesleep en geslaan. Dat was die tijd. Maar kijk ons toch, ik bedoel, kom op. He, wij zijn toch geweldig beschaafd. Maar is dat zo? Zijn wij als mensen op wie we zijn? De Adam koos bij de zondeval om voor zichzelf te leven in plaats van voor God. Adam koos om te gaan leven voor de genot van zijn vlees. In plaats van dat zijn geest en zijn hart voldoening heeft. Adam koos en Eva voor tijdelijke rijkdom. Dat wat het oog zag, dat wat voorbij gaat. In plaats van het eeuwige rijkdom. En als je vandaag naar ons wereld kijkt, dan is dat al wat de mens voor leeft. De mens leeft, iedereen wil rijk worden, wil meer hebben, want je meent, dan word je gelukkig. Je denkt, oh, als ik maar meer weet, meer kwalificaties. En ik heb een paar titels, dan ben ik iemand. Dan is mijn leven een succes. In grote verhalen wordt onze genot van het vlees besproken en genoten over alle grenzen heen. Of het nu met dieren of zelfde geslacht of orgies of noem het maar op. In onze samenleving. Wat doet de mens dan? Weet je wat de mens eigenlijk doet? Als je denkt aan iets als abortus. 30 jaar geleden onwettig in Nederland. Iets meer dan 30 jaar geleden. Nu al jarenlang meer dan 40.000 per jaar. Beschaafde mensen die het ongeboren leven vermoorden uit het baarmoeder van een vrouw. En wij noemen het
vooruitgang. Wat hebben we gedaan? We hebben alleen ons standaard verlaagd. Homoseksualiteit. Nou, ik zeg niet dat God minder van mensen houdt die daarmee worstelen. Ik zeg niet dat die mens slechter is dan enige andere mens. Maar het is duidelijk iets dat God zegt, zo heb ik de mens niet geschapen. Daarvoor is die niet bedoeld. En dat God zegt, kom naar mij en we gaan er een weg in vinden. Maar ons wordt gezegd, nee. De kerk, binnen de kerk ook, je moet dat erkennen. Je moet dat vrije baan voor geven. Wat doen we? We verlagen ons standaard en we noemen het vooruitgang. Ik geloof niet dat er op enige manier gediscrimineerd moet worden. Maar het is anders als ik meen dat ik als mens zo, en dat is geldt voor iedereen, dat ik denk dat ik zoals ik ben, moet God mij gewoon accepteren. Zie, wij leven een tijd en waar we die morele standaarden steeds verder naar beneden zetten. Het lijkt me zo op de tijd van Agab, niet eerst meer de tijd van Omri. De tijd waar zelfs het christelijke en het verwijzing naar de christelijke, alles is niet meer ernaast. Het moet vervangen worden. Christelijk onderwijs? Nee toch, dat is niet meer van onze tijd. Niet meer ernaast, het moet vervangen worden. Dat is de boodschap van Agab. Dat zijn onze leiders. Dat zijn politieke leiders in Nederland. Actuele standpunt, of niet? Er zijn zoveel dingen in onze maatschappij. Dus wat ik daarmee probeer te zeggen, is onze wereld lijkt helemaal niet zoveel anders als die van Elia. En als we nu teruggaan naar 1 Koningen 17. En eens was hij er. Elia, een mens zoals wij. Een mens zoals wij. Er wordt ons niet gezegd wat hij heeft meegemaakt. Er wordt ons niet gezegd waar hij precies vandaan komt. En eens in 1 Koningen 17 vers 1 staat er. Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Agab. Zo waar de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Er zal jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Wie was hij? Weet je, zo'n wereld. Een wereld waar die niks met God te maken wil hebben. Die vraagt eigenlijk twee dingen. Vraagt of om de toren van God en oordeel en verdoeming. Of om een Elia. Een Elia die opstaat en mensen tot bekering roept. En in deze tijd stuurde God naar dit wereld een Elia. En dan staat er deze Elia. En dan zegt hij, Elia begint. Hij zegt, zo waar de Heere leeft. Voor Elia was dat God de schepper is. Dat God leeft een absolute realiteit. Een zekerheid. Een diepe over. Het was niet alleen een hoop. Het was niet alleen een kijken naar de wereld en denken, oh, het gaat zo slecht. En ik hoop toch dat God wat gaat doen. Ik hoop toch dat God niet slaapt. Ik hoop toch dat God er nog is. Hij zegt, zo waar de Heere leeft. En geloof. Geloof, zegt Hebreeën 11 vers 1, is een vaste grond van dingen die men hoopt. Een bewijs van dingen die men niet ziet. Elia had absolute zekerheid dat God leefde. En niet alleen dat God leefde, maar hij zegt ook, het is mijn God. Het is de God voor wiens aangezicht ik sta. Een absolute zekerheid. Heeft u die? Als wij hier moeten weggaan, als wij een impact willen hebben op de wereld om ons heen, dan moet het beginnen op deze basis. Van een overtuiging van diep binnen in ons. Weet u, ik had die niet als kind. Ik had echt gelovige ouders. Mijn vader leeft niet meer, maar mijn moeder nog steeds wel. En ik heb het wel vaker verteld. Voor ons als kinderen waren we zo onder de indruk van het geloof. Ook van mijn vader en vooral van mijn moeder. De liefde voor Jezus. Die zei nu nog even. Als ze staat te afwassen, dan zong zij. Lied uit Johannes de Heer. Neem de wereld, geef mij Jezus. Wereldvreug gaat ras voorbij. En dan rolde tranen over haar wangen. En niet over hoeveel het afwas die ze moest doen.
Maar als kind proefde je gelijk dat dat echt was. Maar ik had het niet. Ik had het niet. Ik ging dan naar de kerk. Jullie weten hoe dat is. Hè? Het was geen verplichting, maar je moest wel gaan. Hè? Iedere zondag 2 keer. En ik had het niet. Ik geloofde de verhalen in de Bijbel. Ik ben zo opgevoed. Het was voor mij heel normaal. Ja, natuurlijk was dat. Maar weet je moet het maar hopen. Totdat iemand mij daarmee confronteerde. En zegt, Eddie, als jij vandaag zou sterven, wat gebeurt er met jou? Ik zeg, nou, ik hoop dat ik naar de hemel ga. Zegt Eddie, maar jij moet het niet alleen hopen, jij moet het weten. En ik zeg, maar hoe kan je het weten? Je kan toch niet weten? En toen liet deze persoon mij 1 Johannes 5 vers 12 en 13 zien. He, 1 Johannes 5 vers 12 en 13 kan ik wel even lezen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die geloven in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Heb je dat gehoord? Hoorde je wat ik lees? Ik las vers 13. Deze dingen heb ik aan u geschreven die geloven in de naam van de Zoon van God. Opdat u hoop? Nee. Opdat u weet. Ik moet eerlijk zeggen, ik las dat. Ik kon niet geloven dat dat in de Bijbel stond. Ik dacht van geloven, ja, je hoopt het. In Duitsland hebben ze zelfs een spreuk. Een Duitse erkende spreuk is, glauben heißt nicht wissen. Geloof betekent niet weten. Wat mooi is de duivel dat er voor elkaar gekregen als een spreuk in de taal. Maar dus ik werd en ik ging op zoek en op een avond werd ik daardoor geconfronteerd. We waren een kleine groepje, een gespreksgroep en we keken naar een video van een predikant. Nou, sommige van jullie hebben mij die verhaal al horen vertellen, maar die predikant die was echt evangelist en die vroeg ons: weet je wat gebeurt er met jou als jij weggaat? Kan jij vandaag, als jij vandaag hier weg, kan je met de zekerheid van Elia zeggen: zo waar de Heere leeft, voor wie ik sta. Kan je met zekerheid zeggen dat als je van hier gaat en je komt te sterven, als je een ongeluk zou hebben, en mogen het niet gebeuren. Maar als je ongeluk zou hebben op weg naar huis en je sterft, je verwisselt dit tijdelijke voor het eeuwige. Kan jij met zekerheid zeggen dat je dan voor eeuwig in de hemel bij de Heer gaat zijn? Die avond deed die predikant met onze oefening en die wil ik gauw met jullie doen. Dan kun je ervaren wat ik ervoer die avond. Hij vroeg op iedereen zijn vinger omhoog voor steken. Zou u dat wat doen alsjeblieft? Iedereen zijn vinger omhoog. Goed, over 1 minuut. Als 1 minuut voorbij is, moet iedereen die 100% zeker weet, als die vandaag sterft, gaat hij naar de hemel en gaat eeuwig bij God leven, die doet zijn vinger op zijn borst. Ja, 15 seconden. Dat is voorbij. Dus nu nog niet. Nog 45 seconden hebben we nog over. Als je zegt, ik hoop het, ik denk het, ik wist niet dat je het kon weten, dan hou je je vinger in de lucht. Ja, 30 seconden. Nou, laten we denken, naast mij zit mijn vriend, mijn vrouw, mijn man, mijn broer. En die denkt van, hij kan me meer vertellen. Ja, 45 seconden. Maar laten we weten, God weet of het zo is of niet. Oké, we gaan het niet doen. Wat is er nu gebeurd? Weet je, ik zat die avond daar en mijn hart ging do 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 do. Ik weet niet wat met mijn vinger te doen. Ik weet niet wat met mijn vinger te doen. Het werd mij wel heel bewust dat ik Jezus nooit het plaats in mijn leven gegeven heb die hem toekomt. Dat ik wel hier geloofde. Maar dat ik hem nooit aangenomen heb als mijn persoonlijk verlosser en zaligmaker. En die avond heb ik door een eenvoudig gebed, heb ik gezegd, Heere Jezus, wil u in mijn leven komen? Wil u mijn zonde vergeven? Wil u komen troon op het troon van mijn hart? Wil u van mijn leven maken wat u wil dat het zijn moet? Het is nu meer dan 32 jaar geleden. Mijn leven is zo radicaal veranderd. Nou goed, mijn haar is niet rechtop gestaan, hè? Maar het was geen donder in de lucht. Maar de vrede en de vreugde die in mijn hart gekomen is. You see, als ik ga zeggen, ja, ik wil niet zo hoogmoedig zijn om te zeggen, je kan het weten. Wat zeg je eigenlijk? Eigenlijk zeg je, ja, ik weet niet zeker of dat wat Jezus gedaan heeft, genoeg was. Je ziet, nou, nu klinkt het helemaal niet meer zo gelovig en zo vroom. Als ik zeg, ik weet, dan zeg ik niet, oh, ik ben dit geweldige mens. Ik heb vanmorgen geleerd, dat zelfs mijn Job gelezen, dat zelfs mijn gerechtigheid niets aan God kan toevoegen. Ik doe mijn gerechtigheid ten bate van mensen, kinderen. Maar hij is de Almachtige, de Heilige. En hij wil ons in Jezus door zijn bloed reinigen. Dat we schuldvrij zijn. Je ziet, daardoor wordt het mogelijk. Daardoor wordt het mogelijk dat je een hart kan krijgen die je niet meer aanklaagt. Maar die volledig zijn rust en vertrouwen gevonden hebt in Jezus. Omdat je daarmee zegt, niet wat ik gedaan heb. Maar wat hij gedaan heeft, is genoeg. Ik heb de Zoon van God in mijn leven ontvangen. De Bijbel zegt, Hebreeën, ik lees het gewoon even voor u, hoef het niet op te zoeken, maar in Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. U geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Elia wist alleen van dat het oud-testamentische offeranders, wat wij weten, die heen wijzen naar Jezus. Wij kunnen terugkijken in de geschiedenis en weten dat Jezus het volkomen offer gebracht heeft. Dat het is gebeurd. Voor Elia was het nog een geloof, dit gaat gebeuren. Maar het was genoeg voor hem. Maar wij kunnen vandaag, door de bloed van Jezus, kan jij gaan staan. Ik ben vergeven. Ik ben geaccepteerd door God. Ik kan met Elia staan. Zo waar de Heere God voor wiens aangezicht ik leef. Mag ik sta door het bloed van Jezus. En hoe sta ik voor zijn aangezicht? Weet je, als ik voor Gods aangezicht ga staan, een van mijn gebeden die ik het meeste misschien bid is met David. Heere, doorgrond mijn hart. En kijk of er in mij een schadelijke weg is. Een verkeerde weg. En leid me op de weg van het eeuwig leven. Maar goed, toen is Elia daar. Je ziet, het leven met God begint niet. Het is niet alleen het begin. Het gaat niet alleen om dat gerechtvaardigd worden. Nadat dat gebeurd is, begint er een leven met God. En dat zien we ook bij Elia. Ik ga verder lezen. 1 Koningen 17. 1 Koningen 17 en vers 2. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan het overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Nou, de Heer zegt aan Elia, hij zegt, ga en verberg jou. Dat was natuurlijk om het Agab, die woorden die hij zei, en zo ze droog bleef, werd hij tot de grote vijand gerekend. Het is apart dat christenen heel vaak gezien wordt als de fundamentalisten, die de samenleving gaan schaden. Maar het eerste wat God aan Elia zegt, hij zegt, ga en verberg jou. Wat bedoel de Heer? Ga jong, ga gewoon lekker op vakantie voor een tijd. Of ga naar een klooster en verstop je of zo. Nee, het is niet een passieve verberging. Wat deed hij daar? In Jacobus zeggen, Elia was een mens zoals wij. En er stond in Jacobus 5 vers 17. En hij deed een vurig gebed. En het regende niet op de aarde. 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen naar Abraham. Vrucht voort. Dus in deze verborgenheid ging Elia bidden. Hij ging tijd met God spanderen. Dat is zo'n groot geheim. Dat iemand anders heeft een lied geschreven in Engels. Zeg, ik weet niet hoe. Maar dat is kracht als ik op mijn knieën ga. Ik weet niet hoe het gebeurt, Heere. Nou, hij ging bidden. En als hij bad, gebeurde er dingen. Nou, ik heb geleerd voordat ik mijn leven aan de Heer heb gegeven, heb ik geleerd om in gebed Gods specifieke vragen te stellen. Dan krijg jij specifieke antwoorden. Veel te vaak hebben wij weer gebed en God is tot iets algemeen gemaakt. Want ja, soms twijfelen we wel of God ons hoort. En dan bidden we en we bedoelen het goed. Ik was 21 of zo en mijn vader, mijn vader was echt een gelovige van, man Gods, maar wij zaten aan tafel. Mijn vader bad een gebed die hij al jaren bad. Vader, laten we niet aan dit vergankelijk leven kleven, maar alles mogen doen wat gij gebiedt en uiteindelijk eeuwig bij u leven. Misschien kennen jullie wel. Voor Zuid-Afrika was het natuurlijk uitzonderlijk. Maar mijn vader bad dat aan en ik zat daar en ineens, en ik zei aan mijn papa, maar eigenlijk sprak ik tot mezelf. Ik zei, papa, meer dan 20 jaar lang bidden we deze gebed. Laten we niet aan het vergankelijke leven kleven. Zeg, en nog steeds kleven we aan het vergankelijke. Hoe kan dat? Mijn vader die keek me aan. Hij zei, nee, ik weet het niet. Zie, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Het is als wij met deze dingen omgaan als theorie. En misschien vrome theorie. Maar niet met geestelijke realiteiten. Soms gaan we met Gods woord zo om. Ik leerde een lieve broeder en zuster in Zeeland kennen. En ze vertellen mij van een broer in de gemeente. Die altijd alles wat je vroeg met een bijbeltekst beantwoordde. Alles. Maakt niet uit wat je vroeg. En hij vertelt zijn vrouw, hij zegt, luister, zeg maar Jan, die wil bij ons op bezoek komen vanmiddag. En zijn vrouw zegt, luister, ik kan het niet meer hebben. Ik kan hem niet zien. Hij zegt, ja, maar je kan niet zo onvriendelijk zijn, jong. Weet je wel? Ze zegt, ja, maar jij moet hem zeggen, geen bijbelteksten. Dus hij kwam bij de deur. Ah, Jan, hè? Zegen, weet ik veel wat. Hij zegt, Jan, hij zegt, wacht even. Hij zegt, je bent welkom bij ons te komen. Maar wij willen geen bijbeltekst hebben. Hij zei, u geschiedde naar uw geloof. Wij moeten voorzichtig zijn. Want het is zo makkelijk om deze dingen in de mond te nemen en niet te beseffen dat er een geestelijke realiteit is die rondom ons afspeelt. Onze woorden hebben uitwerkingen. En zelfs geestelijke woorden zijn zonder kracht als ze uit de vlees komen. De vlees brengt niks, zelfs al is het vrome vlees. Brengt niks. Wat uit de geest geboren is, is en blijft geest. Maar nou zie je hier, Elia begint dat leven met God en hij is een biddende man. Een man die tijd met God spandeerde. En dan zie je Gods voorziening in zijn leven. Nou, wonderbaarlijke voorziening. Dat de raven hem vlees brachten en eten. Dat hij bij die stroom en later dan kom je bij die weduwe als God dat weer verandert. Want soms, God wil niet dat wij te afhankelijk worden van één methode. Maar God verandert dingen en dan zegt God hem, door die weduwe ga ik jou verzorgen. En het meel en de olie zullen niet opraken. Ze moeten het eerst aan God geven van hen en dan het zal niet opraken. Nou, ik heb vaker al mensen tegengekomen, ook in Nederland vooral, die zeer sceptisch zijn bij zulke verhalen. Dat raven je vlees brengt, kom nou, denkt de mens dan. Weet u? Ik heb het al gezegd, ik wou rijk worden. Het was misschien nog wel een sterker verlangen. En vind ik het bijna nog een grotere wonder dat God mij daarvan heeft verlost, dan mijn redding soms. Want er was een zeer sterke verlangen in mij. Ik wou rijk worden en ik was jong, gekwalificeerd als registeraccountant. En toen ik nou uiteindelijk op de punt stond om goed geld te verdienen. En ik bij eerste, na mijn praktijk, praktische, je moet 3 jaar praktisch doen en je echt goed geld geven, was ik niet tevreden met mijn salarisverhoging. Hoe zou het ook anders? Ja? En ik bedankte. Nee, ik kan meer krijgen. Ergens anders, zonder problemen. En in die maand daarna hoorde ik een boodschap over Jezus en die gekruisigd. En ineens ging mijn ogen open. En ik zag die Eddie in mij. Die zo voor zichzelf leven. Die alleen maar zo egoïstisch. Die alleen maar dat wereldse rijk. Tussen. Ik zag dat hij met Christus aan het kruis gestorven was. En ik wist als ik zo zou verder leven.
dan zou ik ontkennen wat Christus aan het kruis heeft gedaan. En in die maanden riep God mij om voltijds voor hem te gaan werken. Ik ging naar een bijbelschool, cursus volgen. En aan het eind van die bijbelschool werden wij ook gevraagd om te gaan bidden waar wij dachten dat God ons wil gebruiken. En toen kwam Nederland en mijn gedachten. Nou goed, dus ik wil zeggen, de natuurlijke trok het mij niet. Ik hou ontzettend veel van sport. Ik doe allerlei verschillende soorten sport. En dat kan niet altijd zo makkelijk hier. Ja, maar mooi weer, prachtig. Dus het trok me niet natuurlijk, maar ik moest steeds aan Nederland denken. En toen heb ik geleerd om, ik zeg God specifieke vragen. Ik zeg, Heere God, is het uw wil dat ik naar Nederland ga? Waarom denk ik dat steeds aan? Of is het gewoon mijn gedachte? Specifieke vraag. Een paar maanden later las ik hem. In stille tijd kwam bij Genesis 31 vers 3 en het sprong bijna naar me uit. En de Heere zeide tegen Jacob, sta op, ga naar het land van uw vaderen en naar uw familie en ik zal met u zijn. Op dat moment kreeg ik een antwoord op mijn vraag doordat er geloof in mijn hart kwam. Weer eens een zekerheid van wat ik niet kan zien. En dan ben ik in 1988 met de koffer in mijn hand eerst naar Nederland gekomen. Aan het einde van het eerste jaar leidde God ons ook om een zendingsschool te beginnen, vlak over de grens in Duitsland. Dat hebben we 12 jaar lang gedaan, meer dan 50 mensen of volwassenen met hun kinderen hebben bij ons gratis gewoond, zonder uitkeringen, zonder dat we onze nood bekend hebben gemaakt. Dan hebben we 17 jaar geleden een gemeente gesticht. God heeft ons met 2 voltijdse oudsten zonder salaris begonnen. God heeft ons op wonderbaarlijke wijze voorzien. Voor mij was de humor van God dat ik die zo graag rijk wou worden, nadat ik bedankte dat ik de volgende 13 jaar geen salaris weer kreeg. Maar goed. Je ziet, God doet wonderen met ons dingen die voor de natuurlijke mens dwaasheid zijn. Die ze niet kunnen begrijpen. Maar hoe belangrijk is het dat de ogen van mensen geopend worden. En weet je, daarvoor is iets meer nog nodig dan alleen mij persoonlijk en uw persoonlijke redding. En dat zien we hier in 1 Koningen 18. 1 Koningen 18 en vers 1. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam. In het derde jaar. Ga, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Nou, broeder en zuster. Ik geloof met mijn hele hart dat in deze tijden, die steeds ook aan de ene kant duisterder worden, dat de Bijbel ook zegt dat er een grote oos moet binnen worden gehalen. En ik geloof dat de grootste teken van de komst van de Heere, de Heer zegt, er zullen hongersnoden zijn, er zullen oorlogen zijn, er zullen valse leraren zijn, er zullen pestziekten zijn. Maar van het alles zegt Jezus, dat is het einde niet. Maar het is het begin der dingen. Maar dan zegt hij, maar deze evangelie zal verkondigd worden in de gehele wereld en dan zal het einde gekomen zijn. Dus ik geloof met mijn hele hart dat er een scheiding komt. Wat slecht is, wordt slechter en wat heilig is, wordt heiliger. En dat wij in een spannende tijd leven, waar wij, als wij in de geest en kracht van Elia erop uit zullen gaan, zal we deze weekend nog meer over hebben, maar waar een grote oos binnengehaald kan worden. Maar nou zegt de Heer hier aan Elia, hij zegt, ga vertoon jou. Ga vertoon jou aan die jou haten. Ga vertoon jou. Je ziet, er zijn heel veel christenen die denken, als ik gered ben, moet ik mij nou eeuwig verbergen voor de wereld. Weet je, dan wordt geloof een privaatzaak en ik en ga bijbelstudeer en ik en wil alleen maar veel kennis verzamelen, ik met de Heer. En weet je, ik noem het soms duikbootchristenen. Weet je wel? Op zaterdagavond dan, kom ze naar boven, gaan ze naar de dienst. Maakt niet uit wat voor kerk, gereformeerd, hervormd, baptist, pinkster, vergadering. Maakt niet uit. Hallo broeder, hallo broeder. En dan zondagavond, de rest van de week weet niemand dat ze een kind van God zijn. Duikbootchristen. Ga vertoon jou, zegt de Heere. Ga vertoon jou.
Ik lees verder vanaf vers 17, hoofdstuk 18. En het gebeurde toen Agab Elia zag dat Agab tegen hem zei: bent u diegene die Israël in het geluk, in het ongeluk heeft gestort? Toen zei hij: ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. Nu dan, stuur bode, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg. Met de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van Asherah, die aan de tafel van Isabel eten. Daarop stuurde Agab de bode naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Weet je, de overwinning over het rijk der duisternis begint met het bloed van Jezus over ons leven. Ja, zij hebben hem, we hebben gelezen uit dat beeld in de hemel in de Openbaring 12. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Maar het wordt zichtbaar door het tweede, door het woord van hun getuigenis. Dat is deel van de geestelijke strijd waar we in zitten. Het overwinning van God over de boze, overwinning van de verbreking van de werken van de duivel, wordt zichtbaar door het woord van hen getuigenis. Weet je, dat is een geweldige geestelijke strijd wat hier aan is. De hele volk wordt geroepen, al die priesters van Baal en van Asherah. Het gaat hier echt om de vervanging van God als schepper, als heerser van deze wereld. Het is in onze tijd niet anders. Mensen verklaren je voor gek. Als je in België, onlangs heb ik ook op de hardcry dag gesproken, maar de algemene idee bij mensen in België is, godsdienst, leven met God, dat is toch iets van de vorige generatie. Maar dan komen we hier op een punt waar God mensen wil confronteren over het feit dat Baals en afgoden en andere belangrijke dingen het plaats in de mensenhart heeft ingenomen. Het plaats die eigenlijk aan hem toebehoort. En Elia confronteert een gehele natie. Die wordt bijeengeroept. Een epische, ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is. Nee, een episch moment, kan je dat zeggen? Een absolute, wat een geweldig grote, cruciale moment en een grote gebeurtenis. Dan staat er in 1 Koningen 18 vers 21. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei: hoe lang hing u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Wij spreken hier weer eens, herinner ik ons aan, Elia, een mens zoals wij. Elia die bereid was om op te staan voor mensen die hem haten. Zeg de God voor wiens aangezicht ik leef. En wij spreken hier over weer geestelijke realiteiten. Je moet je denken, dus voor Elia was niet, oh hij kan dat wel. Hij kom van een leven met God. Hij kom van een leven vol van gebed. En daaruit staat hij op voor de mensen. Op aarde zie je dat. Maar weet je wat je weer in de geestelijke wereld dan ziet? In Lucas 12 zegt Jezus: ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de zoon van de mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochent zal voor de mensen, zal verloochend worden voor de engelen van God. Een ander deel zegt: en ook zal ik belijden aan mijn vader. De moment als ik bereid ben, als ik me niet schaam, als ik bereid ben om op te staan voor wat ik geloof. Zegt de Heer het aan de hele engelenmacht: ga ondersteun hem, ondersteun haar. In de geestelijke wereld. En dan zegt: vader, kijk eens, hij of zij schaamt zich niet voor mij. Laten we hen ondersteunen. Weet je, soms verloochenen wij de Heer. En ook dat is een geestelijke realiteit. Weet je nog dat Petrus de Heer verloochende? Hij die met de Heer geleefd heeft, die zo dicht bij hem was.
En weet je hoe Jezus dat weer herstelde? Dat Jezus met hem ging ontbijten. En dat Jezus zegt, Simon Bar-Jona, heb je mij lief? Weet je dat vraag dat Jezus zo naar de diepte van het hart, gelijk het hart aanspreekt? Broer en zuster, als ik je mag vragen vandaag, schaam u het evangelie? Schaam je ervoor uit te komen dat je een kind van God bent? Hoe lang hink je nog op die twee gedachten? Waar ga ik nu duidelijk voor leven? Hoor je dat vraag van Jezus die zo diep in de hart gaat? Die zegt, heb je me lief? Jezus, de geestelijke realiteit weer. Jezus vroeg Simon Petrus dat hoeveel keer? 3 keer, toch? Waarom 3 keer? Hoeveel keer had hij hem, Jezus verloochend? 3 keer. Dus Jezus ging hem weer in de geestelijke wereld herstellen. We zien dus dat de schade komt aan je geestelijke kracht. Wanneer wij ons schamen. Om ons Heer en Heiland. Maar Jezus bracht weer herstel. En dan zie je, ik besnappe die aarzeling van het volk. Dat Elia zegt, kom, wie ga je dienen? God of Baal? En het volk antwoordde hem niet. Want ja, dat is niet zo makkelijk in onze samenleving. Maar we hebben het gelezen. Elia's samenleving zag er niet anders uit dan onze vandaag. Maar Elia schaamde zich niet. En dan zien we Gods antwoord. 1 Koningen 18, vers 29. En toen gebeurde, toen de middag voorbij was, dat zij dus die Baalpriesters een geestesvervoering raakten, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. En er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zeide Elia tegen het volk, kom naar voren bij mij. Weet je, dat is eigenlijk zo dramatisch dat er staat, er kwam geen teken van leven, er kwam niets. Maar dat is wat met jouw leven gaat gebeuren als jij niet op de Heer bouwt. Dat aan het eind van de dagen, dan sta je er en er komt geen woord. Er is niemand om jou te verdedigen. Er is geen antwoord van redding. Maar dan kwam Elia. En Elia zei tegen heel het volk, kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Vers 36. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Zodat heel dit volk weet dat u, de Heere, de ware God bent. En dat u een hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur uit de hemel neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de gul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij met hun gezicht ter aarde en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Vuur uit de hemel. Het antwoord uit het hemelse wereld, zichtbaar kwam het op aarde. Door het gebed van een man die riep, antwoord mij God, antwoord mij. Weer eens, Elia, een mens zoals wij. Nou, misschien zal niet iedereen van ons, misschien zelfs niemand van ons, de voorrecht hebben om een hele volk te confronteren. Zoals Elia dat had. Maar iedereen van ons krijgt verscheiden momenten. Waar we in staat zijn om mensen te confronteren met de God die wij dienen. En de vraag is, gaan we zulke momenten laten voorbij gaan door ons te schamen? Omdat we zo hinken op twee gedachten. Of gaan we dat niet doen omdat we zeker zijn, zo waar de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Weet je, wij hebben heel veel wonderen meegemaakt. Ik heb dat geopschreven vorig jaar in een boek. Ik noemde het Buitengewoon Leven. Het boek heb ik geopschreven. En
Een van die dingen wat gebeurde, ik heb al die wonderen wat we hebben meegemaakt. Mijn broer die vertelde dat aan zijn vrienden. En voor hun die van ver af staan, natuurlijk heel erg sceptisch. En ik ging op een dag ging met van zijn vrienden, hij kon op die dag niet, maar hij had dat voor mij geregeld, want het Zuid-Afrika was, ging mee golf spelen. En zij organiseerde een zak voor mij. Nou, en stonden we op de eerste tee en toen op de eerste afslaanplaats en ik ontdekte, hier heb ik een golfpennetje, als jullie het kennen, het golf tee. Ik ontdekte dat ik maar één in die zak had. Nou, dit is iets van hout. Je doet de bal daar zo op. Zoiets ziet het eruit, hè, in de grond. Staat dat. En dan sla je de bal. Paats. En heel vaak dan gaat dat gewoon kapot. Dus maar iets kleins. Die kosten ook niet veel. Maar ik vroeg dus aan die vrienden van mijn broer. Ik zeg, luister, heb een van jullie misschien van mij een paar golftees? Want ik heb in die zak maar één. En die een vriend van mijn broer, totaal ongelovige mensen. Maar ze hebben al die verhalen gehoord. Die zei aan mij, hij zegt, ik dacht dat God jou verzorgde. En ik stond daar en ik voelde in mij een iets naar boven komen. En ik zei, dat doet hij. En ik dacht, nu zal ik je laten zien hoe jij hoe je dit bal slaat. Ik dacht, zoiets zoals ik nog nooit heb gezien, dacht ik. En ik ga stap en ik sloeg die bal. En die bal die ging over de schoolveld en ineens besloot die bal om naar links te gaan. Het bos in. Nou. Onze gerechtigheid. Dit is het moment dat ik voelde, bergen vallen op mij. Maar goed, ik stap samen met die man die dat heeft gezegd had in zo'n golfkarretje. Stappen we en we gaan mijn bal zoeken. En ergens daar, onder een boom, vinden we mijn bal liggen. Wat denk u, lag binnen een meter van mijn bal? Een plastic zakje vol golfpennetjes. Nou, je gelooft me misschien niet. Maar ik heb toen, in die boek heb ik zulke QR-codes. En die kan je met jouw telefoon scannen. En dan is er een 3 minuten video. Ik heb gewoon met mijn iPhone, dus nou niet zo'n goede kwaliteit. Maar heb ik met die man een interviewtje gehouden. Zou je dat even kunnen afspelen? En zijn reactie. Ik heb gewoon met mijn iPhone, dus nou niet zo'n goede kwaliteit. Maar heb ik met die man een interviewtje gehouden. Zou je dat...
Mike, ons is nu hier bij jou een prachtig huis met een mooi uitzicht. En ik wil een netje met jou praten over die dag dat we van Sam golf spelen. Né? Op Randfontein. Do you remember the day we went to go and play golf at Randfontein? And we were standing on the first tee box. And I asked you guys...
You came to me and said, have I got a lot of tees?
If you guys got tees.
Because you forgot to buy.
No, I didn't forget to buy. I lent the golf bag from my some of Jan Willem's friends.
Something like that.
Yeah, and there was only one tee in it.
Yeah, and I said, no, I've got a couple, but let's see how far we get.
I remember I asked you guys, and then I said, if you can give me some tees, and then you guys said, I think you chirped, you said, but I thought God provides for you. And then I said, yes, he does.
Yeah.
You know? And then I was our tee off and I was a bit cross. So I thought, I'm going to show you guys now how this ball is hit, you know? So
I think you were so cross, you pulled it a bit to the left.
Yeah, it went right to the left.
There was only the 1-3 between the out of bounds area and the playing area.
Yeah.
And then we got into the cart. We were playing together, that's right.
Yeah.
And they got to the tree, then within about 100 centimeters, there was your ball and there was a full sealed packet full of tees.
Yeah, that was
And amazing. I'll never forget the feeling that I got. I got goosebumps all over and I thought, gee, and how strong is this man's faith or whatever.
Yeah.
Well, think you had a good game and I had a bad game. Yeah. I couldn't believe it.
Yeah. But I remember because I wanted to show you how to hit the ball, and so at first I was quite upset that I pulled it, you know, and I hooked it,
yeah.
You know, and but as I remember, as I said to you guys, I said God does, you know, that I felt something inside of my heart, but I mean obviously I didn't expect that as well.
Yeah, obviously, well, nobody expected that.
Yeah.
For me, it was too good to be true.
Yeah. Well, for me as well, it was a wonderful experience, you know. Absolutely. It was just a small thing, but it was actually a huge thing.
Yeah.
You know.
Yeah. I think that whole game was, for me, it was a disaster.
After that. Yeah, because I thought, you reminded me that the rest of it I played pretty straight. I hit the ball straight, but just that one had to go left.
Yeah, I was scared to hit it further than you.
but I, you know what I also thought, Mike, is, you know, someone lost that bag there, obviously.
Yeah.
But that my ball would exactly go there, you know?
Yeah, that was like I said, my whole body was goosebumps. And I thought, how much faith or how the hell does this happen?
So did I. Well, Mike, thank you. This is just so guys can see you in the book. I share about you and this happening. And it was a special moment.
For me as well.
Yeah, for me as well.
Absolutely.
Yeah. Thanks.
I'll never forget it in the rest of my life.
Vanaf die dag gaat die man naar de kerk. Weet je wat ik nou denk? Hoe lief moet de Heere God niet die man hebben om zoiets te laten gebeuren? Gisteravond heeft Ruud van Kampen gesproken over de grootheid van de liefde van God. Hoe lief? Hoe lief heeft God niet het volk Israël gehad? Dat hij Elia gebruikte om die gebeurtenis op Karmel te laten gebeuren. Een volk dat zo ver weg is van hem. Die vrienden van mijn broer, dus heel ver weg van God. Kende God nog gebod. En ineens zijn ze zoekend geworden. En heb meer ook al gevonden. Zo vaak durven wij niet, omdat we denken, ik heb al zoveel fout gedaan. Wat zal anderen wel niet van mij denken? En weet je, wij kijken zo met ons aardse ogen. De begin van de overwinning van Christus en over de duivel, van Christus over de duivel, is door het bloed van het lam. Dat betekent dat zij zonde Of, pardon, zijn bloed heeft betaald voor al mijn zonden. Sommigen kennen het verhaal van mijn papa die op een gegeven moment op een zondagmiddag uit het raam kijkt en hij zei aan mijn moeder, hij zegt, Ina, wat ben je toch goed voor mij? Wat heb je mij toch ook goed verwend als man in ons leven? En mijn moeder die is heel dicht bij het water gebouwd, zei, oh ja, ik heb ook zoveel verkeerd gedaan. Mijn vader zegt, Ina, jij hebt niets verkeerd gedaan. En de volgende dag stierf hij. Weet je, dit is wat Gods bloed aan jou en mij zegt. Johan, Susan, André. Jij hebt in Christus, heb jij niets verkeerd gedaan. De duivel heeft geen aanklacht meer tegen jou. Gereinigd door het bloed van Jezus. En daarom kan jij opstaan. Zo waar de Heere leeft. De God voor wiens aangezicht ik sta. Mag ik u vanmorgen vragen. Zoals Elia, nader tot mij. Voor een moment. In uw hart. Schaam u voor de Heere. Wij willen toch dat dit redding zichtbaar wordt. Hink je nog op twee gedachten? God begrijpt dat. Maar kom tot hem. Maak dat keus. Leef je voor zijn aangezicht. Is hij de onbetwiste koning van je hart? piloten zeg. Als je vliegt van punt A naar B, dan ga je op een gegeven moment over een rode lijn. En dat rode lijn is niet halverwege. Dat rode lijn is als je over de helft van je benzinetank bent gekomen. Want dat betekent, jij kan niet meer terug. Bent u dat al? Want als je dat niet bent, dan hink je nog steeds op twee gedachten. Dan denk je altijd, ik kan nog terug. Ik kan nog terug. Het is nog niet te ver. Ach, ik hoef ook niks te zeggen. Iemand anders zal het zeker zeggen. Velen zeggen, bereid te zeggen, ik ben gered. Ik ben een kind van God. Hij heeft mij zoveel vergeven. Weet je, ik kijk naar jou, ik kijk naar u. En dan denk ik, wat? Die splinter in jouw oog? Dat is voor God helemaal geen probleem, want uit mijn oog heeft hij een balk gehaald. Hoe lang nog? Laten we samen bidden. Heere God, u zegt ik ben gekomen, niet om te oordelen of veroordelen, maar om te redden wat verloren is. Jezus, vanmorgen wil u niet dat een van ons uitgesloten is. U wil dat wij, dat we zelf die zekerheid kunnen hebben. En als iemand vanmorgen hier is, mensen die niet echt de vinger op de borst kan zetten, en zeggen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet dat hij mij heeft gereinigd door zijn bloed. Dan wil ik je vragen, weet je, je kan door een eenvoudig gebed gewoon zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik belij u mijn zonde. Ik erken ze, zoals dominee Ruud gisteravond ook al zei. En heel vaak drukt de Heilige Geest zijn vinger gewoon op één specifieke ding in mijn leven. Eén specifieke iets wat tussen mij en God staat. Wat ik misschien denk, ja, jullie hebben makkelijk praten, maar je weet niet wat ik heb gedaan. Maar Heere, wij weten dat ongeacht wat wij hebben gedaan, groter nog is uw werk aan het kruis. En Heere, waar we misschien al heel lang uw kinderen zijn, hebben we toch nog hinken in twee werelden leven. Bid ik u dat we vanmorgen kan zeggen, Heere God, ik wil met u gaan leven. Ik wil mij gaan verbergen in gebed, ik wil u gaan zoeken. Ik wil gaan leven, ik wil op u gaan vertrouwen. Ik wil u vertrouwen dat u mij verzorgt, ik wil vertrouwen dat u mij leidt. Ik wil mij niet schamen. En Heere, u weet het. U weet hoe we soms bang zijn. Maar ik mag zeggen, in al die situaties, Heere God, houd mijn hand vast. Neem me bij de hand. Leid mij. Hier ben ik. In Jezus' naam. Amen.